Gaan wij naar het agendapunt. Waar beeldvorming opvanglocaties ontheemd uit de Oekraïne. Dat werd al gezegd, dus op 7 september is er al over gesproken. Op 22 september is er een nieuwe collegebrief gestuurd. Het ligt hier nu voor ter advisering. We hebben geen insprekers gekregen, dus het debat is volledig hier. We beginnen nu met de informatieve vragen. Wat wil zeggen dat u vragen kunt stellen die u helpen bij uw advisering en waarbij u nog niet direct een oordeel in de vraag legt. Wie mag ik als eerst het woord hiervoor geven? De eerste vraag. Ik begin bij de heer Venema, VVD. En dan gaan we dus een antwoord en dan gaan we daarna rechtsom voor de vraag.
Dank u wel, voorzitter. Nou, bijvoorbeeld een vraag in de brief staat dat er naast de opvang de noodzaak ontstaat voor verwante integrale verplichtingen, zoals zorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs. Is er iets van een beeld bij hoe groot die impact is op dit moment en met de oplopende opgaven voor deze maand ook de toekomst?
Een beeld van een grote impact is?
Als ik het in cijfers moet doen, dan ga ik gokken, maar dat doe ik liever niet. Dus ik wil het wel proberen te schetsen. In de regio is al best wel sprake van een behoorlijk zwaar belast zorgsysteem, onderwijssysteem en ook in de zin van de begeleiding van Oekraïners rond de registratie, rond werk. Het is een groep, ook door de achtergrond. Ik haal maar even in herinnering ook mijn eigen beeld, wat ik zag toen de mensen hier aankwamen, velen al zonder mannen. Jonge kinderen zonder hun vader, veel meegemaakt. Dus het vergt ook wel wat van de zorginstellingen om ons heen. Bijvoorbeeld het onderwijs aan Oekraïnse kinderen, daar hebben we nu op het Arenapark een ruimte voor ingericht, moet bemenst worden. Ja, als we straks weer een aantal erbij gaan krijgen, moeten we ook weer voor die kinderen specifiek onderwijs gaan organiseren. En daar zijn we dus ook al mee bezig om dat te gaan organiseren. Want dit is een groep die hier wat langer blijft. En die moeten gewoon in die tijd ook gewoon onderwijs krijgen. Dus ja, de constatering is dat deze groep mensen weliswaar relatief zelfredzaam is. Als ik zie hoeveel mensen inmiddels ook werken op allerlei plekken in de gemeente, dan is dat eigenlijk wel weer knap. Ze vinden wel hun weg op een of andere manier. Maar het is wel een groep mensen die echt een beslag legt op onze toch al hele schaarse zorg- en onderwijsvoorzieningen hier. En ik zeg er ook maar bij, en dat is ook mij gevraagd voor de zomer om daar wat over toe te lichten, dat ook onze gemeentelijke organisatie daar de handen vol aan heeft om dat allemaal te begeleiden. Want we hebben weliswaar het Rode Kruis en het Leger des Heils allemaal beschikbaar, maar je bent er niet vanaf. Je moet ook op de registratie en de begeleiding van die mensen veel tijd besteden. En dat begint ook best wel te knellen. Dus dat is het verhaal. Het heeft een stevige impact.
Vervolgvraag van meneer Venema.
Ja, dank u wel voor de beantwoording. Dat het een stevige impact heeft, dat snap ik. Maar zijn er ook al dingen die u ziet, burgemeester Vier, uw voorzitter, die u ziet misgaan? Ontstaan er bottlenecks? Inderdaad, de interne organisatie, maar misschien ook de financiële verplichtingen die hieruit voortkomen, wachtlijsten in de zorg, dat soort zaken. Of houden we het nog droog, zal ik maar zeggen.
Burgemeester.
Ik vind het. Ik moet gewoon bekennen dat ik te ver afsta van de dagelijkse praktijk om te kunnen zeggen of dingen nu misgaan. Ik vind het wel ingewikkeld om dat te kunnen beoordelen. Ik heb het gevoel dat, en dat baseer ik ook wel op de terugmeldingen die ik in de veiligheidsregio krijg, dat hoewel de huisartsen en de GGD en de scholen en iedereen eigenlijk zegt het gaat niet, dat ze het toch doen. Dat is een beetje het fenomeen wat we hier zien. Dat geldt eigenlijk ook voor onze eigen ambtelijke organisatie. We doen het gewoon wel. Maar we hebben ook zelf, dat staat, ik weet niet of u dat al in de beantwoording heeft gezien, we gaan hier ook in de gemeente een eigen, zeg maar, aparte taskforce oprichten om het goed te kunnen beleggen, echt mensen aannemen om het te gaan doen, omdat het langer duurt dan we hadden gedacht. En zo zijn we dus ook in de buitenwereld bezig om echt, dedicated, is dan een goed Nederlands woord, groepen te gaan inrichten om die mensen te kunnen begeleiden. Daar zit dan nog, als er iets van impact zou zijn, een financiële component aan. En daarvan heeft het Rijk gezegd, dat gemeenten er niet slechter van mogen worden. Dus wij mogen die kosten ook declareren en proberen ook zo goed mogelijk bij te houden wat we aan kosten maken om die ook vervolgens weer te kunnen incasseren vanuit het Rijk.
Helder. Zijn er vervolgvragen over de impact? Nou, ik kijk even wie daar, mevrouw Kalf van de Partij van Arbeid heeft daar een vraag over, mevrouw Duurlacher heeft daar een vraag over, en dan gaat het dus over de impact. Mevrouw Kalk.
Ja, over de impact, ik weet niet of ik dan weer het goede woord gebruik. U zei net over de huisartsen en de zorg. Volgens mij was een van de knelpunten bij de huisartsen dat zij een aantal uren die zij erin investeren in de zorg voor deze groep niet vergoed kunnen krijgen, omdat dat niet via zorgverzekering kan. In dat geval zou dat via, als je dat als gemeente voor financiert, zou u dat bij het Rijk terug kunnen leggen, toch? Gebeurt dat ook?
Ik durf niet te zeggen of het al gebeurt, maar het is wel, laten we zeggen, vanuit de opvangorganisatie die we hebben staan, nu de opdracht om bij te houden waar dat gebeurt. Het is ook, er zijn hele concrete gevallen van mensen die natuurlijk ook geen huisarts hebben en die wel een aandoening hebben waar een huisarts voor nodig is. En die moeten wij dan begeleiden naar een huisarts die eigenlijk die persoon niet kent. Ja, dat wordt dan geregistreerd en hopelijk uiteindelijk verzameld om te kunnen worden gedeclareerd. Maar het is een beetje improviseren aan de hand van wat we nu tegenkomen. Dat is nog niet, laat ik zeggen, goed ingeregeld. We zijn er nog volop mee bezig.
Mevrouw Duurlacher, BVNL.
Ja, dank u voorzitter. Ik merk al dat er wat vragen bij mij nu een beetje door elkaar gaan lopen, maar ik ga mijn best doen deze aan te sluiten. Over het onderwijs. Leerkrachten liggen niet voor het oprapen. Wat voor lesmethoden worden er gegeven op het schooltje, zeg maar, wat er nu is? Zijn dat Oekraïense lessen? Of moeten we er toch ook rekening mee houden dat deze leerlingen misschien, al dan niet tijdelijk, maar misschien tot 3-5 jaar hier in Nederland zijn, wordt er ook rekening gehouden dat ze Nederlandse lessen krijgen?
Burgemeester.
Het wordt zo langzamerhand heel technisch, maar ik geloof dat ik hier voldoende vanaf weet om u daar een antwoord op te kunnen geven. Want ik ben zelf ook bij een aantal van die scholen, lessen langs geweest om eens te horen hoe dat nou gaat. En de insteek is echt dat ze ook les krijgen volgens het Oekraïens curriculum. Met het idee dat ze terug kunnen keren en niet op achterstand raken in hun eigen taal en eigen schoolonderwijs. Maar daar hoort wel bij ook dat ze een stukje Nederlands krijgen. Maar het is dus niet zo dat ze in een Nederlands schoolprogramma terechtkomen. Ze hebben een specifiek Oekraïens onderwijs. Dat maakt het ook ingewikkeld soms, hè, om dat te bemensen. Maar dat Oekraïense curriculum wordt gevolgd met daarnaast een stukje Nederlandse les om toch hier ook uit de voeten te kunnen. Zover ik weet.
Dit onderwerp verder nog. Anders dan had ik gezegd dat ik vanuit mijn perspectief rechtsom zou gaan. Dus dan is de Partij van de Arbeid, mevrouw Kalken, de volgende zijn als u nog een nieuwe vraag heeft. Mevrouw Van der Beek, Democraat Hilversum.
Dank u, voorzitter. In alle collegebrieven lezen we veel, maar ik was eigenlijk gewoon benieuwd of de burgemeester iets kan toelichten hoe de opvang geregeld is voor Oekraïners of voor Oekraïnse vluchtelingen met een fysieke of een verstandelijke beperking. Zijn daar speciale locaties voor?
Burgemeester.
Ik word zojuist herinnerd aan het feit dat het opperhoofd in onze organisatie wat dit allemaal regelt. En ik wil toch wel eventjes ook dat in waardering zeggen, want als Morris er niet was, dan was dit allemaal tot op heden niet geregeld. En ik wil jou graag het woord geven, Morris, over deze vraag. En ik heb echt geen idee. Zou je dat willen beantwoorden?
Ja, Jabri.
Goedenavond. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Morris Jabri, projectleider bij gemeente Hilversum. Onder andere voor opvang Oekraïne. Even op de vraag, voorzitter. Er worden niet specifieke locaties ingericht, maar op de locaties die we doen, daar houden we wel rekening mee met speciale behoeften.
De heer Streutker, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik kijk naar de aantallen die we nu opvangen, dan zit ongeveer de helft, zeg maar, in een opvangsituatie door de gemeente is georganiseerd en de helft die bij particulieren zit. In hoeverre hebben we zicht op die groep die bij de particulieren zit en dat die ook, zeg maar, op de goede manier terechtkomt in het reguliere circuit waarin opvang geregeld wordt vanuit de gemeente?
Burgemeester.
We hebben minder zicht op wat er bij particulieren gebeurt dan wat er bij ons in de gemeentelijke opvang gebeurt. Dat is een gegeven. Wat we wel doen is contact onderhouden met particulieren die dat doen. Ik heb volgens mij vorige week of de week ervoor
bij Hilversummers.nl een aantal particulieren ontmoet die dat doen. En die al ook, want dat vond ik ook wel weer indrukwekkend, dat eigenlijk van oorsprong 3 maanden dachten te gaan doen en inmiddels toch al 7 à 8 maanden mensen thuis hebben. Wat we wel willen en ook steeds actief communiceren, is dat wanneer gezinnen het gevoel krijgen dat het niet meer gaat, om allerlei redenen kan het gewoon op een gegeven moment ook best belastend worden. Hè? Als je voortdurend mensen in huis hebt, sommige mensen hebben een tuinhuis, dan is het makkelijker. Maar als mensen bij een huis wonen, kan het ook langzaam maar zeker gaan knellen. Dan bieden we ook de mogelijkheid straks, als er nieuwe locaties zijn, dat ze kunnen doorstromen naar een gemeentelijke locatie. En dat, ja, dat zullen we zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. We hebben wel minder zicht op de particulieren, behalve dat ze natuurlijk allemaal geregistreerd staan in ons systeem. Maar we houden dat minder goed in de gaten dan wanneer ze in de gemeentelijke opvang zitten. Dat klopt.
Ik ga nog eens op dit thema. Mevrouw Van der Beek, Democraat Hilversum.
U had het over de particuliere situatie, gastgezinnen, daar heeft u minder zicht op. Maar die mensen zijn denk ik wel ingeschreven in de gemeentelijke basis. Ja. Maar zoals kinderen, die hebben een leerplicht. Voor hun geldt dat ook, daar is wel zicht op deze kinderen?
Burgemeester.
Ja, kinderen die in Hilversum zijn, die willen ook naar school. En die ouders die brengen die kinderen ook naar school. Dat hoor ik ook van die mensen. Dus schoolplichtige kinderen, die willen niks liever dan naar school. En die melden zich ook dat ze dat graag willen. En dat regelen we ook, dat dat kan.
Op dit thema verder geen vragen. Dan kijk ik eerst zo door. De heer Groeneveld, Hart van Hilversum.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de brief lezen we eigenlijk bij effecten op de ambtelijke capaciteit en het inregelen van de opvang dat de inzet heeft effect gehad op het reguliere werk, op de managementtaken, sociaal domein. Wij willen graag weten, wat zijn de directe gevolgen geweest voor onze inwoners? En hoe bent u van plan dit eventueel anders te gaan doen in de toekomst? En is er schade opgelopen vanwege de inzet van onze ambtenaren op onderwerp, waardoor andere onderwerpen zijn blijven liggen? En zo ja, welke tijd verwacht u nodig te hebben deze schade in te lopen? Dank u wel.
Een deel van die vraag is al gesteld, er ook een antwoord op gegeven, maar wellicht is er nog iets aanvullends.
Het woord aan heer Jabri.
Ja.
Het is een opgave om dit verhaal uit de crisissfeer te trekken, waar we in februari mee begonnen. Daar zitten we nog deels in. En de noodzaak is er echt wel ontstaan om daar wat structurele oplossingen voor te gaan inregelen. Daar zijn we ook al mee bezig. Mijn ambtelijke opdrachtgever heeft daar ook al een plan voor in de maak. Concreet wordt dat in de komende maanden ook verder uitgerold. En is het ook de bedoeling om daar een meer structureel onderdeel in de organisatie voor te implementeren. Met het juiste specialisme, juiste expertise. Wat zo goed en zo kwaad als dat het nu gaat, gebeurt het ook met mensen die er eigenlijk ook niet voor opgeleid zijn, zullen we maar zeggen. We doen het met de ambtenaren die we hebben. Maar we gaan de stap maken, hopelijk binnenkort al, om die juiste expertise in de organisatie wat structureler ingebed te krijgen.
Ik zie een vervolgvraag van mevrouw Wesseling, D66.
Ja, ik had ook een vraag over die planning eigenlijk en hoe het dan na 2026 zou gaan. Dus ik ben blij met de antwoorden die u net geeft. Kunnen we dat eventueel dan in januari gaan bespreken? Mag ik dat vragen? Of is dat nog te vroeg?
Ik probeer even te begrijpen wat u zegt. Sorry, meneer de voorzitter, mag ik even antwoorden?
Ja, zeker. De burgemeester geeft een antwoord. Ja.
Want u vraagt ons of wij in januari over die nieuwe aanpak vanuit de gemeente rond de opvang kunnen spreken al?
Ja.
Want wat ik eigenlijk wilde voorstellen, als u het goed vindt, kijk, wij proberen dat steeds met raadsinformatiebrieven te doen. Hè? Als u het zo, ik weet niet of u het lijstje heeft gezien, maar we hebben best wel regelmatig u allemaal informatie toegestuurd. Dit is best wel vers van de pers. Het is gewoon toch een soort realisatie ook met elkaar dat het zijn tol eist. Op allerlei fronten wordt het maar bijgeplust. En ja, we moeten ook zorgen dat onze organisatie blijft staan. Dus we willen echt in de komende weken tot een nieuwe inrichting komen van hoe we dat gaan doen. En ik stel me zo voor dat wij misschien, ik hoop dan maar met een week of 4 à 6, een beeld zullen krijgen over hoe dat eruit komt te zien. En dat ook gewoon zullen melden in onze volgende raadsinformatiebrief over hoe het gaat met de opvang. Dus ik gok even dat die 6 weken voldoende zijn, maar de secretaris-directeur zit ook in de zaal. En als het nou 2 weken langer duurt, dan hoop ik dat u haar en mij ook vergeeft dat het misschien nog even tijd nodig heeft. We gaan u informeren hoe het verder gaat.
Ja, heer Heller.
Dank, voorzitter. Misschien nog aanvullend op die effecten op de organisatie. Het is heel lastig om die heel exact, laat staan gekwantificeerd te geven. Dat heeft er deels ook mee te maken wat de burgemeester ook in het begin aangaf. Er gebeuren dingen die eigenlijk niet kunnen. Doordat mensen gewoon meer uren draaien, doordat dingen in eigen tijd doen en dergelijke. Tegelijkertijd zie je wel gewoon dat de dingen vertragen. Als het gaat om zaken waar burgers direct gevolgen van hebben ondervonden, dan zou dat mogelijk het geval kunnen zijn geweest bij zaken als doorlooptijden WMO, vooroverleg en overgunningen. Dat soort zaken. Er zijn ook wel intern projecten vertraagd. Maar het is echt heel lastig om te zeggen, nou, dat ligt voor 3 weken aan het effect van deze opvang. Omdat we houden het ook niet exact bij. Maar die effecten zijn er wel. Maar ik denk dat het belangrijkste effect is dat er een enorme druk wordt ervaren, terecht, door de mensen die het betreft, door onze medewerkers in dit geval ook. En dat daar het belangrijkste effect misschien nog wel zit.
Ik dank. Ik meld nog even dat op basis van technische vragen van Democraten Hilversum is er ook al een redelijk uitgebreid antwoord gegeven over die impact. Dus dat kunt u allemaal ook lezen in de stukken. Dus mijn advies zou zijn, als er nog vervolgvragen zijn over de impact, lees eerst even die antwoorden, want anders dan zijn we dingen dubbel aan het doen. Ik ga naar de heer Vonk.
Ja, ik zag dat u een brief had gestuurd, onder andere naar Silverpoint, de omgeving. Kunt u al iets zeggen over de reacties, of er veel reacties zijn, en wat de teneur is, in het algemeen gewoon, over die brieven, op die brieven? Er is een brief gegaan naar de omwonenden van Silverpoint.
De heer Jabri gaat die beantwoorden.
Sorry, kunt u de vraag herhalen, excuses?
Nou, in de brief staat, en die staat ook bij de stukken, dat er een brief is gegaan naar de omwonenden van Silverpoint. Ja. En er staat ook een mailadres in, helemaal goed. Kunt u al iets meer zeggen over de reacties die erop zijn gekomen, op die brief?
Er zijn nu nog niet veel reacties op gekomen. Ook omdat er is aangekondigd dat de locatie is in onderzoek, of de locatie überhaupt geschikt is. Dat is natuurlijk nog niet een besluit dat daar iets gaat gebeuren. Maar op die aankondiging alleen al hebben we eigenlijk weinig tot geen geluiden gehoord nog zelfs.
Helder. Ik ga even zo weer rond. Dan ga ik naar de heer Nanninga, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Over Silverpoint inderdaad. Ik vroeg me af, is daar ook, misschien een beetje technisch, maar is daar ook buitenruimte op dat complex? En wordt het ook meegenomen als een criterium?
Voorzitter, Silverpoint is inderdaad wat dat betreft een hele lastige locatie. Dus het heeft zijn beperkingen, maar het heeft ook zijn mogelijkheden. In de eindafweging zullen we een keuze moeten maken of we er wel voor gaan of niet. Afgezet tegen de noodzaak die er is. En dat betekent dat we misschien met sommige zaken wat minder genoegen moeten gaan nemen. Maar buitenruimte is er inderdaad niet. Als je het pand uitloopt, sta je al gewoon op straat.
De heer Venema, VVD.
Ja, een beetje aanvullend op wat meneer Nanninga zei. Heeft natuurlijk vorige week al wat in een motie als die we hebben aangehouden overigens. Als gevraagd naar wat is nou het afwegingskader. Hè? Mijn collega hier vraagt om buitenruimte, maar ik kan maar zomaar ook nog een brandblusinstallatie of een aantal parkeerplekken. Of, nou, ik kan van alles bedenken. Mijn vraag aan u is, hebt u daar intern een kader voor? En mijn tweede vraag is, bent u daar tevreden mee? En de derde is, wilt u dat wij daarover meedenken of vindt u dat misschien eigenlijk helemaal niet nodig voordat wij als raad daarover willen meedenken? Maar dit is eigenlijk de vraag, heel kort even, wat we natuurlijk laatst in de raadsvergadering proberen te vragen, van wat zijn nou de criteria die u afweegt?
Zijn er criteria? Bent u tevreden en wilt u dat de raad meedeed? Dat zijn er eigenlijk 3. Ja.
Het is wel een goede vraag. En ik wil graag ook op alle 3 de aspecten kort ingaan. Ik denk dat het woord kader te groot is voor wat we doen, maar er zijn wel criteria. Bijvoorbeeld een van de belangrijkste criteria die we tot nu toe hebben gehanteerd is dat we niet willen dat deze opvang ten koste gaat van de reguliere woningmarkt. Dus verdringing voorkomen, dat is belangrijk geweest. En daarom kiezen we ook voor leegstaande kantoorpanden als een vertrekpunt. En daar komt dan direct bij, dat is ook een belangrijk criterium voor ons, dat we niet willen dat de gemeente daar grote financiële risico's in neemt. Dus we hebben bijvoorbeeld, daar is de heer Jabri ook heel druk mee geweest, voordat we zo'n stap zetten, willen we garanties van het Rijk dat we de kosten die we moeten maken om zo'n pand om te zetten, want het zijn natuurlijk niet plekken waar je nu even iemand kan opvangen, dat we die kosten vergoed krijgen. He, dus we dienen eerst een voorstel in bij het Rijk van wilt u de kosten vergoeden voor de, wat dan heet, transitie. En een ander criterium wat we ook echt belangrijk vinden is de beheersbaarheid van de ruimte voor de personele inzet. Kun je daar op die locatie met een beperkt aantal mensen zo'n groot aantal Oekraïners opvangen? Daar hebben we ook in de Heuvelaan natuurlijk ervaring mee opgedaan inmiddels. En misschien ook nog wel een belangrijke, en die is, daar zijn wij, vind ik als Hilversum ook wel voorlopers in, is dat we echt nu ietsje meer voor de lange termijn huren. Hè. Dus we proberen ook te zorgen dat mensen niet de hele tijd aan het verkassen zijn. We hebben nu de Heuvelaan voor een jaar kunnen huren. Maar ja, daar ligt ook een overeenkomst dat een ontwikkelaar daar aan de slag mag. Dus we zoeken wel naar iets meer tijd, zodat mensen ook daar ook even kunnen blijven, totdat hopelijk dan straks de terugkeer mogelijk wordt. Dus de looptijd van een huurovereenkomst, zeg ik het zo goed, meneer Jabri, misschien is er nog iets aan te vullen.
Ja, ik kan het wel op aanvullen. Ja, ja. We gaan echt wel voor langer dan een jaar of meer. Daar kijken we vooral naar. En inderdaad, leegstaande panden. Kleine aanvulling op de financiële kant. Die business case bieden we vooraf in bij het ministerie. Dat is het loket Nationale Opvang Oekraïne. Voor zover de goedkeuring, die halen we op, die krijgen we. En dan kunnen we zo veilig als mogelijk door. Ik moet erbij opmerken dat de bekostigingsregeling, merken we wel, is continu aan verandering onderhevig. Dus wat het Rijk ons vandaag vertelt, is morgen misschien net iets anders. Dus ik ben heel terughoudend ook in het letterlijk interpreteren van de toezeggingen die we krijgen. We proberen conservatief te ramen en conservatief uit te geven, zodat we het risico wat we dan ergens in die context toch nog lopen, zoveel mogelijk minimaliseren.
Burgemeester?
Ik zou graag nog ook op dat andere aspect willen reageren, want ik wilde even dit laten aanvullen, de criteria, dan heeft u het complete beeld eigenlijk hoe we dat doen. En want uw vraag was, sorry.
Ja, wacht, maar we zijn niet klaar met het, want de laatste vraag was...
Ik hou het kort hoor, dat gaat over de vraag of ik zou willen dat de Raad meedenkt.
Juist,
dat is eigenlijk wat ik wel wilde beantwoorden even. Ik zou dat namelijk zeer op prijs stellen als we dat kunnen doen. En wat ik eigenlijk wilde voorstellen is dat we, want er komt die update aan, hè, over hoe we het gaan organiseren. We hebben nu de Philips-locatie in voorbereiding, dat zijn we nu de komende tijd aan het invullen. Maar het zou me niet verbazen als er in de komende tijd nog eens een locatie bij komt. Ik zou het wel prettig vinden als we dan in die brief die ik u ga sturen over hoe we het hier gaan organiseren ook die criteria kunnen meesturen. En als we dan die bespreking hebben over die brief, dat we dan ook even uw raad horen over wat u daarvan vindt of u nog aanvullingen zou willen meegeven. Dat zou ik zeer op prijs stellen.
Vervolgvraag van de heer Venema, WVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Burgemeester zei dat bijvoorbeeld een van de criteria die u nu hanteert is verdringing voorkomen. Wordt daarbij ook rekening gehouden met locaties die dus nu voor langere termijn worden gehuurd en wat er met die locaties was gebeurd als ze niet waren gehuurd door de gemeente voor de opvang van Oekraïners, bijvoorbeeld? Is dat ook een criterium wat u meeneemt?
De heer Jabri.
Ja, voorzitter, we kijken naar de locaties die leeg staan. Als we ze niet huren, wat is er dan aan de hand? Dan gaat het vaak om locaties die in een planvormingsfase zitten. Dan gebeurt er niks totdat die planvorming afgelopen is. En in die tussenliggende periode proberen we de krenten uit schoon laaghangend fruit eruit te plukken om dat in te zetten voor de periode dat het nog kan.
Mevrouw Kalk, wilt u over de locaties nog iets vragen?
Ja.
Partij van Arbeid, mevrouw Kalk.
Omdat u benoemt de criteria waarop gezocht wordt, maar zijn er dan vanuit het Rijk geen criteria meegegeven waar locaties aan moeten voldoen? Mag het kleinschalig zijn, mag het grootschalig zijn, alles is mogelijk.
Voorzitter, ja, het Rijk heeft wat dat betreft geen criteria meegegeven. Ze hebben een bekostigingsregeling neergelegd. Dat is een financieel plaatje. Daar moet je het mee doen. En het aantal plekken wat je aanloopt, dat is het dan gewoon. Of het er nou 10 zijn of 500, daar vindt het Rijk niet zoveel van.
Op dit onderwerp verder nog. De heer Groeneveld, Hart voor Hilversum.
Ja, dank u wel. Met de eigenaar van de Philips-locatie is een anterieure overeenkomst gesloten om over te gaan tot planvorming voor de nieuwe woonwijk. In die anterieure overeenkomst staat dat de gemeente het voortouw gaat nemen. Loopt het uitwerken van het bestemmingsplan vertraging op en wordt de beoogde planning om uiterlijk begin 2023 de zienswijzeprocedure voor het ontwerp bestemmingsplan te starten gehaald?
Voorzitter, ja. De andere huurovereenkomst loopt geen vertraging op. De planning die erin staat zal gewoon gehaald worden. Er wordt wel gefaseerd herontwikkeld en de planvorming gebeurt ook gefaseerd. Het oostelijk deel van het terrein, dat gaat nu als eerste. Nou, dat is prima, want de gemeente huurt voor de opvanglocatie het westelijk deel. Het wordt wel fysiek van elkaar gescheiden. Tegen de tijd dat het oostelijk deel echt fysiek tot herontwikkeling over kan gaan, verwacht ik dat die 3 jaar wel al voorbij is. En dan zal het westelijk deel ook vrijgegeven worden voor die herontwikkelingsfase. De planvorming voor het westelijk deel gaat in de papieren vorm wel gewoon door. Maar de uitvoering ervan zal natuurlijk pas na de 3 jaar starten.
Vervolgvraag. Ik kijk nog even rond. Zo niet. Dan heeft u alle de benodigde informatie gekregen om nu te kunnen adviseren. Oh, de heer. Oh nee, ik was aan het kijken of er nog vragen waren, maar opeens schrikt iedereen wakker. De heer Nanninga, ChristenUnie, nee, u heeft nog een vraag.
Nee, ik was even een vergissing. Ik dacht dat u met vervolgvraag bedoelde een vervolg op dit onderwerp, maar ik heb gewoon een nieuwe vraag.
Ga u gang.
En dat gaat over dat in de brief staat dat er een oproep gedaan is aan de gemeente en aan de regio om te voldoen aan de morele plicht om ook asielzoekers op te nemen. 450 voor onze regio. Nou doen we daar in Hilversum natuurlijk wel wat aan. Maar ik vroeg me nog af in hoeverre zien wij dat echt als onze morele plicht. En hebben wij ook nog de intentie om waar dat kan nog extra asielzoekers op te nemen als daar kansen voor zijn.
De wethouder.
Dank voorzitter. Die morele plicht waar we in de collegebrief over hebben, ja, die voelen we ook zo. Ik denk dat heel Nederland die voelt. Ik denk dat het bijna onmogelijk is om die niet te voelen als je de beelden van Ter Apel niet ziet. En die zien we helaas toch bijna elke dag, elke avond zou ik willen zeggen. Tegelijkertijd heb je ook te maken met wat mogelijk is. En dan ontstaat het spanningsveld, waarbij we ons ook moeten realiseren dat de taakstellingen pondsgewijs zijn verdeeld over de veiligheidsregio's. En wij dus in die zin als kleinste regio een buitenproportioneel zware verplichting eigenlijk hebben. Hilversum pakt daarin haar deel. Overigens ook nadrukkelijk tegen de achtergrond dat als je kijkt naar de oorzaken van de opstoppingen in de asielketen, die voor een groot deel gelegen zijn in de huisvesting van statushouders, dat wij daar als regio overigens, maar ook als Hilversum, netjes elk jaar onze bijdrage aan leveren. En op de laatste pijldatum liepen we zelfs iets voor. Dus ook die wil ik er nadrukkelijk in betrekken. Betekent dat dat we op de lauweren rusten? Nee, als er mogelijkheden zijn op een verantwoorde manier om daar een groter aandeel in te leveren. En ik moet ook zeggen dat ik, nou, zie het als een persoonlijke inschatting, maar verwacht dat de druk toe gaat nemen. Want als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkelingen, dan ziet het eruit dat het alleen maar meer moet gaan worden. En dan betekent dat dus dat wanneer wij inderdaad op een verantwoorde manier mogelijkheden zien, dat we die zeker zullen aangrijpen.
Over dit onderwerp. Nieuwe vragen. Mevrouw Deurlacher, BVNL.
Waar is die? Ja. Ja, dank voorzitter. Eigenlijk een hele open vraag. Wat zijn precies de afspraken die zijn gemaakt met betrekking op de terugkeer naar thuisland? Wanneer is een land veilig en mogen ze ook bijvoorbeeld op vakantie terug?
En ja, dat is nou, dan horen we van de wethouder of dan een gemeentelijke of een landelijke vraag is.
Dank voorzitter. De wethouder wilde opmerken dat dat echt zaken zijn die aan de beoordeling van de IND zijn. En dat zijn geen vraagstukken waar de gemeente zich over buigt of hoeft te buigen.
Ja. Andere vraag. De heer Groeneveld, Hart Velversum.
Ja, dank u wel. Wij vroegen ons eigenlijk af hoe u vond dat het proces gelopen is bij het onderzoek naar het KOC-gebouw, waar de gemeente eigenlijk achteraf heeft gereageerd op de zorgen van de buurt. Een reflectie daarop. Want er kwamen eigenlijk, ik zie u vreemd kijken, dus ik zal het een beetje verduidelijken. Er zijn toen zorgen uit de buurt geuit, zo heeft het ook in de krant gestaan. En daarna is er een collegebrief gekomen die uitleg gaf over dat de zorgen min of meer ongegrond waren en dat er geruchten waren dat het KOC-gebouw onderzocht werd, maar dat er wel een kleine kans bestond dat het onderzocht werd. Vervolgens, ik heb hier het krantartikel ook hoor, en vervolgens een anderhalve maand later is het toen toch besloten dat het gebouw in gebruik genomen werd. En dat is ook zo gecommuniceerd. Dus wij vroegen ons af hoe u daartegen aankijkt. Maar...
Kunt u reflecteren op dat proces? Dat is dan eigenlijk de vraag, burgemeester.
U weet, denk ik wel, meneer Groeneveld, dat ik een heel groot en fervent voorstander ben van de persvrijheid en het journalistiek proces in onze gemeente. En ik zou willen dat wij dat vaker ook in onze raadzaal zien. Gelukkig zijn ze er altijd bij en ik ben er ook een groot voorstander van dat wij dit zoveel mogelijk delen wat we delen. Maar er gebeurt ook wel eens iets in een krant wat in de krant staat, maar wat gewoon misschien nog net niet zover is dat het in de krant zou kunnen staan. En dan is het heel lastig als bestuur om te reageren op zo'n krantartikel en dat gebeurde deze zomer. Wij kunnen niet communiceren over zo'n locatie als onze organisatie nog in gesprek is met de ontwikkelaar over of het überhaupt kan. Die grond is niet van ons. Dus wat we dan doen is dat we in alle vertrouwelijkheid onze ambtelijke organisatie de ruimte bieden om te onderzoeken met in dit geval de ontwikkelaar of die locatie wellicht daarvoor beschikbaar zou kunnen zijn. En op het moment dat dat zo is, dan is vervolgens de grote uitdaging hoe wij u tijdig in positie brengen, maar niet de inwoners vergeten en ook niet de inwoners voor u. Dat is dan best even zoeken hoe we dat moeten doen. En daar is in de aanloop naar de bekendmaking vorige week of de weken voor, is daar, nou ja, ook in de drukte van alles, is dat stuk beland netjes in deze vergadering, maar niet aan u gemeld. Het staat voor u klaar, terwijl de brief naar de bewoners al onderweg was. Nou, dat is een hele kunst om dat goed te synchroniseren. Daar hebben we gewoon iets niet helemaal goed. Dat is best een kunst ook om dat goed te doen. Het is niet helemaal goed gegaan. We hebben wel echt geprobeerd en er ook echt over nagedacht. Hoe gaan we dat in de volgorde nou doen? Voor ons was de lijn, wij moeten de inwoners eerst informeren en tegelijkertijd u vertrouwelijk al laten weten dat het eraan komt. Zo hebben we het ook via ons onvolprijzen systeem geprobeerd te doen. En daarna mag de pers ermee aan de slag in de wijk. En direct daarna organiseren wij een bijeenkomst met de buurt om het erover te hebben. Zo hadden we het bedacht. Nou, in de aanloop daarnaartoe is dat stuk wat wij hadden hier al in uw systeem hadden gezet op een plek terechtgekomen die u niet meer zo had kunnen zien. Dat had u wel kunnen zien, maar we hebben het niet u gemeld. Hij staat klaar. En is de bijeenkomst op de 27e niet helemaal verlopen zoals we dat zelf hadden gewild. Ja, en dat is dus het bekende waar gehakt wordt vallen spaan. Dus dat is hier wel degelijk ook gebeurd. Ik heb wel het gevoel dat we nu, wetende dat we de eerste bijeenkomst hebben gehad, dat we de volgende zullen gaan doen, in alle openheid, alle gesprekken met ieder zullen voeren over de zorgen die er zijn en over wat we daaraan kunnen doen. Om dat net als op de Heuvelaan tot een goede samenleving te maken in dat gebied.
Andere vragen nog over dit thema of wellicht een nieuwe vraag? Ik kijk de cirkel rond, beginnen bij de heer Vonk, zie ik niet. Er zijn geen nieuwe vragen. Ik ga het nu even heel langzaam en zorgvuldig doen, dat ik niet weer te snel ben. Maar dat is het geval. Heel goed. Dan gaan wij naar de oordeelsvormende fase waarin u dus adviezen kunt geven. Dat is het doel van dit deel aan het college. Dat doen we er eerst iedere fractie een pitch te geven van maximaal 3 minuten. En daarna kunt u met elkaar in debat om te kijken of de adviezen die u als fractie geeft, of dat misschien door meerdere mensen gedeeld wordt, zodat er een meerderheidsadvies kan zijn.